Nu volgt de uitzending van donderdag 4 juni 2009. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. De komende maanden houdt PI4AA experimenteel uitzendingen op 40 meter op 7073. Wij willen graag uw rapport horen van ons 40 meter signaal. Na afloop van de uitzending zal er ook een ronde op 40 meter plaatsvinden waarin het mogelijk is uw rapport te geven. Ook de ronde vindt plaats op 7073 en dus kunnen ook en amateurs zich inmelden. Inmelders krijgen uiteraard een mooie QSL-kaart. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending onder andere antennemetingen de lichtmis, vossenjagen, vakantieantennes en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Dit is het PI4AA kort radionieuws van donderdag 4 juni 2009. Met deze keer Ham Radio Friedrichshaven, Lange Golf in Japan, radioamateurs in Duitsland, omroep weg uit 40 meter band. Ham Radio Friedrichshaven. Van 26 tot 28 juni vindt weer de jaarlijkse radiobeurs in Friedrichshaven aan de Bodensee in Duitsland plaats. Deze bijeenkomst wordt voor de 34e keer gehouden en staat in het teken van 60 jaar Deutsche Amateur Radioclub, de DARC. Behalve een tentoonstelling en beurs wordt er ook een groot aantal lezingen gehouden. Speciale aandacht is er voor de jeugd en met name het integreren van het onderwerp radioamateurisme en elektrotechniek in het onderwijs. Lange golf in Japan. Japanse amateurs mogen nu gebruik maken van de lange golfband. Het toegestane segment loopt van 135,7 tot 137,8 kHz. Alleen CW en smalbandig dataverkeer zijn toegestaan. Radioamateurs in Duitsland. Op 31 december 2008 waren er 75.276 zendamateurs in Duitsland. Dat is in 4 jaar een toename van 1000 amateurs. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de stijging van de novice-licenties. Omroep weg uit 40 meter band. Praktisch alle omroepstations hebben op 29 maart de 40 meter band verlaten. De president van de IARU, David Summer, Kilo 1 Zulu Zulu, heeft de korte golfstations bedankt voor hun actie om het segment 7100 tot 7200 kHz te verlaten. Dit was een eis van de radioconferentie van 2003. Het vertrek van de omroepstations betekent een enorme verbetering van de bruikbaarheid van de 40 meter band voor de amateur radiocommunicatie.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Jean-Jacques de Rey, ON7EQ. Dat is een niet-Nederlandse entiteit, Jean-Jacques.
Ja, dat klopt wel. Ik ben al een dertigtal jaar amateur en steeds gepassioneerd geweest door de hobby. Vroeger meer door VHF, UHF, satellieten en nu terug een beetje actief op de HF-banden, zeg maar.
Ja, we kwamen je naam tegen toen we op zoek waren naar mensen die iets konden vertellen over vakantieantennes of misschien mobiele antennes. De tijd van het jaar is er naar. Wat voor activiteiten heb je daar?
Wel, ik probeer altijd als ik met vakantie ga, meestal gaan we dan richting Zuid-Europa, van toch altijd iets mee te nemen en contact te houden met het thuisland. Of van soms ook eens dus actief te zijn met heel eenvoudige middeltjes, heel eenvoudige antennetjes. Ik vind het altijd leuk als je met zelfgemaakte dingen, bijzonder met antennes, met weinig middelen toch mooie resultaten kan halen.
Ja, nou zijn er mensen die daar hele goede ervaringen mee hebben en ook mensen die dat erg lastig blijven vinden. Wat zijn de dingen die voor jou erg goed werken?
Wel, de dingen die erg goed werken, ik heb een gamma van antennetjes uitgeprobeerd. En ik heb altijd getracht van betrouwbare antennes te maken. Dus te zeggen dat iets dat je thuis maakt, dat het even goed werkt, zeg maar op de camping ergens. Of op onbekend terrein. En het resultaat daarvan is dat mijn beste ervaringen blijven altijd de gewone dipool te zijn. Ja, zelfs laag opgehangen. Met traps gemaakt van coaxkabel. Ofwel een eindgevoerde ZEP-antenne werkt ook nog altijd heel heel goed.
Oké, dipolen, ZEP, dat neemt toch allemaal al behoorlijk ruimte in, ook op de camping, hè?
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje horizontale ruimte. Als je dat niet hebt, dan ga je best natuurlijk verticaal werken met groundplane-achtige toestanden, zeg maar. Of je kan natuurlijk nog altijd kleiner gaan, maar hoe kleiner de antenne, hoe minder efficiënt ze is natuurlijk. Hè. Als je dan echt schets wilt beginnen te maken of regelmatige afspraken, dan moet je toch wel een antenne hebben die betrouwbaar is of anders is het een beetje lukraak dat je gaat werken.
Wat neem je zelf mee als je het komend jaar op vakantie gaat?
Weerom een dual band dipooltje voor 20 en 40. En anders dus ook een eindgevoerde antenne, een ZEP-antenne. Als ik dan QRP ga werken, dan werk ik op die manier, ja.
Oké, en hoe krijg je dat omhoog, Jean-Jacques?
Meestal heel eenvoudig, ja, met een touwtje eerst, een steen of zoiets, dat je daar in een boom werpt. En dan op die manier krijg je dat omhoog. Maar mijn ervaring is dat een dipoolantenne hoeft echt niet hoog opgespannen te zijn om toch heel goed te werken. Dat is 3-4 meter maximum hoog, werkt dat al echt prima. Heeft het voordeel van volledig omnidirectioneel te zijn op die hoogte. Het is natuurlijk niet echt voor DX te werken, maar voor Europese contacten is dat echt ideaal.
Oké, en je bent natuurlijk gewoon toch met de hobby bezig, zij het met beperkte middelen in je vakantie.
Ja, toch af en toe natuurlijk. Dat hoort er ook een beetje bij, ja.
Oké, je had het over eenvoudige antennes. Welke materialen gebruik je bij het maken van je antennes?
Oh, altijd zaken dat je in hobbycenters kan vinden of echt huistuin en keuken dingen. Ik vind het altijd leuk om zaken te doen die in feite weinig geld kosten, maar toch goed presteren. Dus meestal die draden is gewoon PVC soepele draad. Dus bijvoorbeeld 2,5 sectie of 4 sectie voor guldere vermogens.
Er wordt mij altijd verteld dat wonderantennes niet bestaan. En dan kom ik toch heel vaak de kreet tegen Miracle Whip. Wat is jouw visie daarop?
Ja, Miracle Whips, ik heb er zo eentje nagebouwd ook. Dat werkt wel, maar dat is toch niet echt heel efficiënt. Het zal wel lukken van bepaalde omstandigheden daarmee contact te leggen natuurlijk. Dat is echt een hele uitdaging, denk ik. Zeker als je in CW gaat beginnen te werken, moet dat wel mogelijk zijn. Maar nu echt zeggen, kijk, ik ga met mijn Miracle Whip op vakantie en daarmee ga ik dagelijks met het thuisfront contact leggen. Daar zou ik toch niet op willen vertrouwen. Dat lijkt me toch niet echt heel betrouwbaar.
Komen we toch nog heel even terug bij je dipools inderdaad. En dan toch maar horizontaal. En het maakt eigenlijk niet zo uit hoe hoog het hangt. Om toch met de hobby bezig te kunnen zijn. Dat is eigenlijk je moraal van het verhaal. Klopt dat?
Ja, volledig. Ja.
Oké, hartstikke goed. Bedankt voor deze bijdrage aan PE4A.
Met heel veel plezier. Ik hoop jullie of de luisteraars heel snel te mogen contacteren op de banden.
Goedenavond, we hebben aan de telefoon PA0GMM, Guido van den Berg. Goedenavond Guido.
Ja, goedenavond van PA0GMM.
Op het blaadje staat algemeen eerste vicevoorzitter. Wat heb jij zoal onder je hoede als eerste vicevoorzitter binnen de Veron, Guido?
Ja, wat mijn portefeuille betreft binnen het HB, en dat is niet alleen binnen het HB, maar ook zaken die daarmee verband houden. Dat is om te beginnen juridische zaken met betrekking tot antenneplaatsing. Dat zijn de verzekeringen van de vereniging. Verder ben ik dan lid van de WOV-werkgroep, hè, de werkgroep Overheid en Vergunningen. Dat is de werkgroep die zaken voorbereidt die te maken hebben met onze contacten met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het amateuroverleg, denk aan andere contacten. Met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. En verder ben ik ook nog lid van de EMC-commissie. En sinds kort ben ik nu ook voorzitter geworden van de Stichting Servicebureau Veron.
Nou kijk, staan, dat is een heel lijstje van zaken waar je mee bezighoudt. Ja, eerlijk gezegd kende ik jou uit het Veron, het Electron, waar jouw naam regelmatig gekoppeld wordt aan het boekje waar het gaat over antenneplaatsing. Wat voor activiteiten ontplooi je daar op dit moment?
Ja, nou ja, kijk, het boek is natuurlijk bekend. Amateur Radio Antennes, een juridische leidraad. En dat blijkt in de praktijk nog goed te werken. Ook in contacten met andere juridische hulpverleners die daar gebruik van maken. Nou, het afgelopen jaar heb ik nog weer enkele procedures gevoerd met een gemeente. En die zaken zijn ook weer goed afgelopen voor de radioamateur en ook voor amateurradio als zodanig. Het was een soort testcase, omdat in dit geval het ging om een zogenaamde vergunningsvrije antenneinstallatie. De gemeente die toch wilde tegengaan door dat te beschouwen als een welstandsexces. En uiteindelijk heeft de rechter toch besloten dat de gemeente die excessenregelingen niet op die wijze mocht toepassen. En dat kwam geheel overeen met wat door mij al gesteld was in het boek.
Om te voorkomen, Guido, dat mensen nu die horen van hey, Guido die is daar expert in en we gaan allemaal contact met hem opnemen. Is misschien handig om heel even te vertellen hoe mensen aan het boekje hierover kunnen komen.
Ja, het boek is verkrijgbaar bij de Stichting Servicebureau Veron. En uit mijn hoofd gezegd is de prijs daarvan, ik dacht, €19,90 plus verzendkosten. Dus daar kwam ik dat te krijgen. En het boek is eigenlijk een paar jaar geleden door mij geschreven, ook met een oogmerk om mij te ontlasten van bijstandsverlening in individuele gevallen. Wat ik jarenlang gedaan heb, maar wat op een gegeven moment zodanig uit de hand gelopen is, dat door mij niet meer met andere activiteiten te combineren viel. Dat kostte namelijk honderden uren per jaar. Dus alleen in uitzonderingsgevallen verleen ik nog in individuele gevallen bijstand. En dat geval wat ik net noemde, dat was dan zo'n geval, omdat het een soort testcase was. Voor wat betreft de zogenaamde welstandsexcessenregeling, waar tot dusver nog niet echt duidelijkheid over was.
Ja, dat geeft jou dan ook ruimte om andere dingen te doen. Ik begrijp dat je dus ook voor de Stichting Servicebureau van de Veron actief bent. Wat gebeurt daar op dit moment?
Nou, wat daar op dit moment gebeurt, binnenkort wordt het nieuwe Vademecum uitgegeven. Dat is in een verre staat van voorbereiding inmiddels. We hebben dus de officiële dag, 20 juni, en dan moet het Vademecum dus klaar zijn om aangeboden te worden. Verder verzorgt het Stichting Servicebureau diverse andere publicaties. Denk even aan het cursusmateriaal wat al jarenlang wordt uitgegeven. Vroeger ook het zogenaamde callboekje, wat nu helaas niet meer kan worden uitgebracht in verband met dus de privacywetgeving. Verder verzorgt de stichting ook diverse evenementen voor de verenigingen. Denk maar even aan de Dag voor de Radioamateur en het Veron Pinksterkamp, waar de organisatie van via die stichting loopt.
Kijk eens aan. Nou, dat zijn al indrukwekkende hoeveelheid activiteiten die je voor de Veron doet. Over verzekeringen, daar zijn we even niet aan toegekomen. Wellicht dat we bij een volgende interview daar nog eens wat kunnen op inzoomen. En ook het WOV, de werkgroep Overheid en...
En vergunningen, de werkgroep Overheid en vergunningen, de WOV-werkgroep kortweg genoemd.
Kijk eens aan. Nou, dat houdt jou binnen het HB behoorlijk bezig, dat mogen duidelijk zijn. Mag ik je vriendelijk danken voor deze bijdrage namens het HB?
Nou, heel graag gedaan uiteraard. En tot werkend, zou ik zeggen.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
We zijn hier bij de afdeling Meppel. We staan achter de lichtmis op een groot terrein, grasveld. Ongeveer het gras 20 centimeter hoog. Er staan twee masten, een caravan en we horen een generator lopen. En er zijn veel amateurs. De jaarlijkse antennemeting van de afdeling Meppel. We staan even bij Frits, Papa Alpha 3 Fox, Yankee Sierra. Frits, vanaf het begin ben jij erbij geweest.
We gingen hier de radio onderdelenmarkt organiseren. En Twee jaar later zijn we begonnen met antennemeten. Tegelijkertijd met de radioonderdelenmarkt. Dus een jaar of 23 geleden.
Als we nu kijken, er is nog steeds belangstelling voor. Maar dat komt omdat het waarschijnlijk een heel uniek gebeuren is.
Het is eigenlijk de enigste meting in Nederland. En er is me ook niet bekend of het in België gebeurt of in Duitsland gebeurt. Maar wij zijn er als antennemeetgroep De Lichtmis eigenlijk de enigste meetgroep die meet op 2, 70, 13 en 23 centimeter in Nederland.
Je hebt er ondertussen wel wat apparatuur voor samengesteld.
De apparatuur is op dit moment geen probleem. Je hebt natuurlijk een spectrumanalyzer nodig, een netwerkanalyzer. De laatste jaren eigenlijk hebben we de spullen van Thales en Bram PB0AOK, die zorgt voor de spullen. Zolang Bram bij Thales werkt of daar nog goede ingangen heeft, zijn we de komende jaren nog steeds verzekerd van het gebruik van apparatuur van Thales.
Als ik zo kijk, er staan hier een serie masten, jullie hebben een eigen wagentje ervoor. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar?
Ja, je wordt steeds professioneler. Je wil het steeds makkelijker gaan doen. Via sponsoren hebben we twee masten gekregen. Die komen eigenlijk bij KPN weg. Dat zijn uitlierbare masten tot 9 meter hoog. En we hebben een onderstel van een vouwwagen hebben we gecharterd een aantal jaren geleden. Die hebben we omgebouwd als meetwagen. Daar zitten de masten in. Er zitten mooie kisten op. Daar zitten eigenlijk alle apparatuur die we nodig hebben. Of alle meet, de antennes, de masten, de kabels. Alles zit daar in die wagen. Die wagen hebben we nu al een jaar of 8. In een half uurtje, drie kwartier staat de hele meetopstelling hier in het weiland. En dat komt omdat we alles keurig netjes bij elkaar hebben. We hoeven eigenlijk geen spullen van andere mensen meer te lenen. Het zit allemaal in de wagen.
Ja. Wat betreft de deelnemers, jullie hadden voor 2 meter een heleboel, maar ik zie niet zoveel.
We hadden 7 antennes te meten op 2. Een aantal amateurs die hebben het keurig netjes afgemeld. Maar er zijn ook een aantal amateurs die zich wel hebben opgegeven en zich niet hebben afgemeld. En dat is vervelend. Ja, ik vind als iemand je opgeeft, er kan van alles tussenkomen. Maar meld je, heb dan ook even het fatsoen om je af te melden.
Nou, doen jullie dat helemaal hier in Meppel. En dat is bij de Lichtmis, het bekende stekje. Hebben jullie wel eens overwogen om bijvoorbeeld eens elders in het land te gaan meten?
Het is een activiteit van de afdeling Meppel. En we hebben hier bij Bertus Huiskamp, bij wegrestaurant De Lichtmis, hebben we de faciliteiten. We hebben een heel mooi stuk weiland hier waar we in kunnen staan. De radioonderdelenmarkt houden we hier. Een prima plek om te meten. We hebben weinig last van storing. We hebben alle faciliteiten hier aanwezig. En degenen die in de meetgroep zitten, de leden van de afdeling Meppel, die wonen ook allemaal in de omgeving. Dat is makkelijk.
Papa Bram van 0 Alpha, Oscar Kilo. Bram is de man achter de meters. De specialist kunnen we wel stellen. Bram, kun je in het kort uitleggen hoe het nou precies werkt?
Ja, dat antennemeten wat we hier al vele jaren bij de Lichtmis doen. Daarbij maken we gebruik van een bron, een sensorsignaal wat op een paar honderd meter afstand van de antennes wordt geplaatst waar die we willen meten. Dat betekent dus dat we de meting uitvoeren onder zogenaamde verre veldcondities. Daarbij maken we gebruik van een referentieantenne wat we doen op het moment dat we beginnen op een frequentieband, dan wordt eerst onze meetinstrumenten worden gecalibreerd. Daarbij worden alle verliezen van kabels, schakelaars, alles wat er verder nog tussen zit, tussen de antenne die we willen meten en de instrumenten, die verliezen worden eruit gecalibreerd. Dan wordt in eerste instantie een referentieantenne geplaatst, waarvan we precies weten hoeveel versterking die antenne heeft. En dat levert een bepaalde signaalsterkte op de spectrumanalyzer. En die wordt als referentie gebruikt om uiteindelijk de versterking van de verschillende antennes die we willen meten te kunnen bepalen.
En dan geef je de mensen bepaalde gegevens. Welke?
Nou, in eerste instantie natuurlijk de versterking. Dat is een tal waar men over het algemeen het meest in geïnteresseerd is. Er wordt gekeken naar een 3 dB openingshoek van de antenne. Doordat we met een laptop de rotor in stappen van een tiende graad kunnen laten draaien, zijn we vrij nauwkeurig in staat om de openingshoek te bepalen. Dan wordt de antenne 180 graden gedraaid om de voor-achterverhouding vast te stellen. En uiteindelijk schakelen we om naar een vectornetwerkanalyzer waarmee de aanpassing van de antenne over de volledige band wordt bekeken.
Kom je dan wel eens vreemde dingen tegen, Bram?
Bijna altijd. Teleurstelling is hier een sleutelwoord.
Hoe komt dat? Heeft men een te hoge verwachting ervan?
Nou, vaak gaat het om zelfgemaakte antennes. nagebouwd naar aanleiding van een publicatie. Ja, zo'n artikel belooft natuurlijk bepaalde prestaties en die worden veelal niet gehaald. Soms kom je een paar dB tekort, soms kom je vele dB's tekort. En daarin is de teleurstelling vaak heel erg groot. Wat dan wel aardig is, is dat er dus, vooral als het om bijvoorbeeld combinaties gaat van gestekte antennes, meerdere antennes die gestekt zijn, dat je dan met vrij simpele ingrepen, vaak is het dan een net onjuist gekozen stekkingsafstand bijvoorbeeld, dus de prestaties van zo'n antenne toch aanzienlijk kunt verbeteren.
Ik sta hier bij een van de mensen die je antenne hebt ingeleverd. Hoe waren je verwachtingen eigenlijk?
Die waren toch wel vrij hoog geschept eigenlijk, mede door de versterking die op de verpakking staat. Maar thuis aangekomen bleek het toch vies tegen te vallen.
Enig idee hoe het komt?
Nee, eerlijk gezegd nog niet. Nee. De verpakking staat dat hij voor 2 meter 4,2 dB zou geven. En ze hebben 0,6 gemeten. Nou ja, ze gaan nou voor 70 kijken of dat beter is.
10 gigahertz. Het is een knoert van een schotel. Zelfbouw?
Helemaal zelfbouw. 1 meter rond. Dat gebruik ik als testschotel. Ik heb zelf in de mast een van 1 meter 20. Met 3 frequenties. 23, 13 en 10 gig.
Thuis. En dat werkt?
Uitstekend. Ze zien me daar in Frankrijk.
En wat wil je nu met deze antenne weten?
Ik heb verschillende stralenkoppen gemaakt. 3 verschillende stralenkoppen op 23, 13. En die laat ik alle 3 meten. En de beste hou ik natuurlijk.
Dus het is meer zeg maar een experiment. Die schotel die doet het?
Die schotel die werkt uitstekend. Die is al 3 diverse keer gemeten. Daarom gebruik ik hem ook als testschotel. Maar dat ding dat is... Ik gebruik het nu als die stralerkoppen meten. Daar gaat het mee om.
Wat verwacht je er nou van wat hij gaat doen?
De schotel weet ik dat hij goed werkt. Alleen die stralerkoppen die bepalen de dB-versterking.
Ja.
En daar ben ik nu mee bezig om verschillende stralerkoppen te maken waar een goede dB-versterking in zit.
En daar doen we het voor. Hè? We kunnen wel professionele antennes gaan meten. Fabrieksantennes, flexa's en noem maar op. Hebben allemaal gemeten hier. Alleen, ja, daar zijn de meetgegevens meestal van bekend. Waarom organiseren we dit? We willen het antenne bouwen, ja, stimuleren. Toch een beetje experimenteren. We hebben tijd om te optimaliseren hier zo. We kunnen nog een keertje een antenne voor de tweede of de derde keer meten. Waar we even een stukje afgezaagd moeten worden of een bepaalde aanpassing. En dat, ja, we leren met elkaar daar een heleboel van. En het is eigenlijk jammer dat niet meer mensen zich daar mee bezighouden.
Mensen die informatie willen hebben, jullie zetten alles op de site. Waar is dat?
Ja, op de site van de afdeling Meppel. Heel makkelijk door te linken vanaf de site van de Veron. Even naar de afdeling toe. En daar staan de meetresultaten op. Daar staan uiteraard ook altijd op in onze agenda van wanneer we gaan meten. Maar we zetten het ook op de site van de Veron. Het komt een aantal keren in Elektron te staan. In ieder geval lid is van de Veron kan het niet ontgaan dat er in de afdeling Meppel gemeten wordt.
Sloperantennen door Jürgen Weigel, Oscar Echo 5, Charlie, Whiskey, Lima. Een Yagi of quad beam antenne voor de lage banden, 160 tot 40 meter, is voor de meeste zendamateurs onbereikbaar. Door gebruik te maken van schuin opgehangen elementen kunnen we echter ook een richtwerking krijgen. Een schuine of sloperantenne heeft een voorkeursrichting voor de combinatie van het stralingspatroon van de antenne met de reflectie van de aarde. Uitgaande van een verticale antenne worden in dit boek de karakteristieke eigenschappen van zowel een schuine dipool als van een kwartgolfstraler afgeleid. Soms is een ophangpunt voor een sloper al aanwezig aan de bovenkant van een antennemast die gebruikt wordt voor een beam voor de hogere banden. In het eerste hoofdstuk worden de eigenschappen, zoals stralingsweerstand en richtingsdiagram, voor een verticale dipool behandeld. Vervolgens worden deze eigenschappen berekend voor de schuin opgehangen dipool. De variabelen zijn onder andere de hoogte van de antenne, de kwaliteit van de aarde en de invloed van de ophangmast. Een enkele sloper geeft al een zekere versterking in een bepaalde richting. Een metalen ophangmast versterkt de richtwerking. 1 antenne geeft een versterking in 1 bepaalde richting. Willen we naar meer gebieden werken, dan kunnen we 3 of 4 antennes aan de mast bevestigen. De mogelijkheden van dergelijke meerelementslopers worden in het derde hoofdstuk behandeld. Om een sloper voor meer banden geschikt te maken, kunnen we de antenne voorzien van zogenaamde traps. Afgestemde kringen die de antenne als het ware indelen in meerdere secties die resonant zijn op verschillende banden. Een bekend voorbeeld is de zogenaamde W3-DZZ-antenne. Verschillende uitvoeringen worden zowel theoretisch als ook praktisch uitgebreid beschreven. In het vijfde hoofdstuk worden een aantal bijzondere uitvoeringen gepresenteerd, zoals twee evenwijdige sloperantennes en slopers met meer elementen die dan met een faseverschuiving worden gevoed. Een verticale antenne is resonant als de lengte een kwart golflengte is. Er moet dan wel een tegencapaciteit zijn, zoals het aardoppervlak of een aantal radialen. Ook deze antenne wordt besproken en berekend. In de laatste hoofdstukken worden deze antennes beschreven als ze onder een hoek worden gebruikt. Het boek geeft voor een groot aantal schuin opgestelde antennevormen informatie die bij de zelfbouw gebruikt kan worden. Daartoe wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur en worden meetgegevens gepresenteerd. Bovendien worden alle uitvoeringen berekend met een antennesimulatieprogramma en die gegevens worden gepresenteerd als functie van een groot aantal variabelen. U vindt in dit boek alle benodigde informatie voor een succesvol nabouwen van een sloperantenne. Het boek is een uitgave van de Funk Uitgeverij en kost ongeveer 18 euro.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Dick Velstra, PA0DFN. Goedenavond.
Goedenavond, leuk contact met jullie te hebben.
Ja, dat is geheel wederzijds. Dick, jij bent, ik hoef je eigenlijk niet aan te kondigen, maar je bent voorzitter Vossenjachtcommissie.
Ja, ja. Vossenjacht, dat zeggen we in Nederland nog steeds. Internationaal heet het Amateur Radio Direction Finding. En dat is eigenlijk de sporttitel daarvan. En dat is in Nederland, is daar begin 90 jaren mee begonnen. Ja. Eigenlijk het Vossenjacht doen we al vanaf 1930 in Nederland.
Nou, als we het even heel dichtbij houden, we hebben het Pinksterkamp natuurlijk net achter ons liggen. Maar wat zit er nog aan te komen als het over Vossenjagen gaat?
Nou, waar we heel druk mee bezig zijn, dat zijn de Nederlandse kampioenschappen ARDF. En dat zijn open kampioenschappen en daar krijgen we gewoontegetrouw ook een heleboel buitenlanders op. Onder andere en ons bevriende team uit Oekraïne. Uh-huh. Wij gaan ook jaarlijks met een aantal mensen daar trainen. De Kiev Spring Competition, die hebben we ook net achter ons eigenlijk begin mei. En onze oosten- en zuiderburen zijn meestal ook al van de partij. En ik hoop een heleboel Nederlanders.
Even heel kort voor de mensen die dat niet weten. ARDF-jacht, wat is dat ook alweer in het kort?
Nou, eigenlijk radio richting zoeken. Amateur Radio Direction Finding. En als je dat dus op Google intypt, dan krijg je wereldwijd een heleboel sites die daarmee te maken hebben, zowel wedstrijdprogramma's als techniek.
Oké. Okay. Het Nederlands kampioenschap, als ik het goed begrijp, dus op 4 juli aanstaande.
Ja.
Oké. Okay. En wat zit er daarna nog in de zomermaanden aan te komen als het gaat over Vossenjagen?
Nou, de zomermaanden zijn dan eigenlijk relatief rustig. We hebben direct na de Nederlandse kampioenschappen onze otterjacht. En onze, zeg ik, ja, ik ben voorzitter van de afdeling Meppel. En destijds ook bij de allereerste otterjacht geweest. Die hebben 25 jaar geleden voor het eerst georganiseerd. En dat is heel bijzonder. Dat is in kano's voor de sportieve mensen en dat is in fluisterboten voor de minder sportieve. Maar dat is een teamsport, terwijl ARDF eigenlijk een individuele sport is. En je kunt daar dus als team meedoen, maar het is op het water, vandaar ook de naam otterjacht.
Nou noemde je net al dat over ARDF kun je op internet van alles terugvinden. Maar mensen die geïnteresseerd zijn aan het Nederlands kampioenschap of misschien aan de otterjacht in de kano's, waar vinden deze evenementen plaats?
Nou, de Nederlandse kampioenschappen op 4 juli, zaterdag 4 juli, die vinden plaats op het militair oefenterrein Havelte West. En dat ligt iets boven Meppel, wanneer je de A28 vanuit het zuiden bereikt en bij Meppel de A32 opgaat. Ja, dan ga je richting Steenwijk en als je dan bij Steenwijk Zuid afslaat en dat is afslag, wat was het ook alweer, afslag 5 jaar, richting Havelte Berg dan afbuigt. Dan ben je er eigenlijk ook al. En dan is het een schitterend terrein waar ook heel veel aan oriënteringsloop wordt gedaan. En waar we eigenlijk, paden zijn er eigenlijk amper. Het is een oefengebied, dus stel je maar voor, je mag eigenlijk overal doorheen.
En is dat ook voor de ongeoefende vossenjager nog interessant?
Ja hoor, natuurlijk. Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat niet zo is. Want we willen heel graag mensen erbij hebben. En ook dat die dezelfde leuke ervaringen hebben die wij met het vossenjager hebben. Het is, die zijn van harte welkom. We hebben altijd bij de start een aantal ontvangers die tegen een klein bedragje gehuurd kunnen worden. zowel op de 2 meter als op de 80 meter jacht. En men kan dat dan ook gaan uitproberen.
Kijk, dan gaan we vast in het lijstje van vossenjagers in het Electron nieuwe namen zien in de toekomst. Even nog, waar was die otterjacht?
De otterjacht is in Kalenberg, in het schitterende natuurgebied De Weerribben. Dat is een moerasgebied, kanalen en plassen. Eigenlijk ten westen van Steenwijk. En dat ligt dicht bij elkaar. Want het leuke is namelijk dat we dat tot een weekend hebben gecombineerd, NK en otterjacht. Omdat namelijk heel veel belangstelling ook is van onze buitenlandse vrienden. Die dan eigenlijk gaan kamperen in de buurt van het otterjachtterrein. En dan 's avonds hebben we dan een hele gezellige barbecue ook met z'n allen.
Kijk eens aan. En die otterjacht, de datum daarvan was?
De otterjacht is zondag de 5e.
Kijk eens aan. 5e juli.
Ja, 5e juli, ja. Ja.
En daar was nog iets bijzonders mee? Dat was de 25e?
Dit is de 25e otterjacht, ja. Voor het 25e jaar organiseren we deze otterjacht al. En mensen zijn heel enthousiast. En waar je ook komt, we waren bij de internationale wereldkampioenschappen in Korea. En daar was het fenomeen ook bekend. Een aantal radioamateurs, ARDF'ers uit Australië, die hebben het plan om ook nog eens te komen, dus wie weet.
Ja, kijk aan. Maar laten we dan als Nederlanders die naar PI4AA luisteren, zorgen dat de Nederlanders niet ondervertegenwoordigd worden natuurlijk.
Nee, helemaal niet. Ik zou heel graag willen dat ze in grote getale vertegenwoordigd zijn. En het is eigenlijk een familiegebeuren. Omdat je namelijk ook, je kunt een fluisterboot huren. Het enige wat je eigenlijk moet doen is een boot huren en dat gaat vanuit het botenverhuurbedrijf van Pieter Jongschaap in Kalenberg. En dat kan allemaal via de website van de Veron Meppel kan dat besteld worden. Een fluisterboot, een Canadese kano, een tweepersoonskano of een eenpersoonskajak. En zelfs heeft iemand wel eens meegedaan met zijn eigen surfplank, maar dat is trouwens een hele pedalarij. En als je zelf een boot hebt die daarop lijkt en past in het natuurgebied, dan ben je van harte welkom.
Klinkt hartstikke goed. Dick, mag ik je vriendelijk bedanken voor dit interview?
Ja, heel graag gedaan. En ik hoop dat we heel veel mensen enthousiast maken om met deze mooie, gezonde sport mee te doen.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: waar wordt dit jaar het Veron Pinksterkamp gehouden? Het VPK vond plaats van 28 mei tot en met 1 juni 2009 op camping Vlintenholt te Odoorn. Het goede antwoord kwam onder andere van Papa Echo 1, Oscar, November, Juliet. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Waar staat, als we het over vossenjachten hebben, de afkorting ARDF voor? Stuur uw antwoord voor 20 juni aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie, te Veldhoven. E-mailen mag ook. prijsvraag@pi4aa.nl.
XYL van de maand.
Ik heet geen XYL, ik heb een naam.
Ook dit jaar vindt van 26 tot en met 28 juni in Friedrichshaven de 34ste Ham Radio plaats. Een evenement vol afwisseling, interessant en voor elk radioliefhebber en een bezoek zeker waard. Ook de Veron zal daar vertegenwoordigd zijn met een stand. Al heel wat jaren gaat de XWL van Jos Disselhorst, PA3ACJ, Lieneke, mee naar Friedrichshaven. Zij verzorgt daar vol enthousiasme de Veron stand tot grote tevredenheid van de bezoekers. Lieneke creëert daar een Hollands sfeertje en dat wordt zeer gewaardeerd. Iedereen die bij de stand aanlegt, voelt zich daar dan ook thuis. Als blijk van waardering lijkt ons een kleine attentie voor Lieneke op zijn plaats.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Heeft u geluisterd op 40 meter? Dan horen we zometeen graag uw rapport in de ronde. Natuurlijk is inmelden in de ronde op 80 meter mogelijk zoals vanouds. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 18 juni en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 2 juli. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508, Mike Charlie in Veldhoven, PI4AA. AA, Wezel 21, 55 08 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 4 juni 2009. Thank you.